We lezen vanmorgen met elkaar uit nummer 1 vanaf vers 47 tot 54. Daar staat: degenen die tot de stam Levi behoorden, werden niet ingeschreven. De Heer had namelijk tegen Mozes gezegd: de stam Levi mag je niet inschrijven, je mag hen niet met de andere Israëlieten meetellen. Stel de Levieten aan over de tabernakel, waarin de verbondstekst bewaard wordt, en over alle bijbehorende voorwerpen. Zij moeten de tabernakel en alles wat erbij hoort dragen. Ze zijn voor de tabernakel verantwoordelijk en ze moeten hun tenten eromheen opslaan. Wanneer de tabernakel verplaatst moet worden, dienen de Levieten hem af te breken. En wanneer hij wordt neergezet, is het hun taak hem weer op te bouwen. Iedere onbevoegde die te dicht bij het heiligdom komt, zal gedood worden. Wanneer de Israëlieten hun kamp opslaan, ieder bij zijn eigen afdeling en bij zijn eigen vaandel, moeten de Levieten hun tenten opslaan rond de tabernakel, met de verbondstekst, om te voorkomen dat het volk door mijn toorn getroffen wordt. De Levieten moeten zorg dragen voor de tabernakel. De Israëlieten deden alles wat de Heer Mozes had opgedragen. We lezen verder uit Lucas 9, vanaf vers 57. Daar staat: terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ik zal u volgen, waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem: de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Tegen een ander zei hij: volg mij. Maar deze zei: Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem: laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei: ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem: wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover. We zingen met elkaar Psalm 135, vers 1, 2 en 10.
Wij gaan nadenken over de schriftgedeeltes die net gelezen zijn. In aansluiting op de preek is er meditatieve muziek. En wij zingen dan gezang 464. Goed. Het gaat vandaag over tellen. Israël moest geteld worden. Dus ik begin met de vraag van: wanneer tel je mee? Daar moeten jullie even aan wennen. Tenzij je de preekbrief al gelezen hebt, dan heb je er al wat over na kunnen denken. Maar wanneer tel je mee? Voorbeelden zat. Een collega van mij, ik zal hem citeren, hij zei het in het openbaar, dus ik mag het herhalen. Een collega van mij heeft zijn leven lang, hij is overigens niet meer onder ons, maar heeft zijn leven lang heel hard gewerkt voor de kerk en boeken geschreven en allerlei synodes bezocht en weet ik wat hij allemaal gedaan heeft. En uiteindelijk ging hij met emeritaat, uiteraard 7 jaar nadat hij daar recht op had. En hij werkte daarna ook nog door in pastorale bijstand van weet ik wie allemaal. En uiteindelijk was hij niet meer in staat iets te doen. En op dat moment kwamen we hem tegen in een collegakring. En toen zei hij opeens: van, dat is heel gek, je kunt je hele leven besteden in de kerk en in dienst van God. En als ze je niet meer zien, dan zijn ze je ook meteen vergeten. Hij hoorde nooit meer wat, kwam niemand meer tegen, was helemaal stil geworden om hem heen. Ik was toen nog een jong broekie, dus dan zeg je niet zoveel. Of misschien vaak te veel. Maar een van de oudere en wijzere collega's, die vroeg toen aan hem: en waar heb jij dat dan je hele leven voor gedaan? Toen werd het muisstil, ik wil niet zeggen doodstil, maar muisstil in de kring. Want mijn oudere collega bedoelde eigenlijk: jij rekent dus ergens op. Maar waar reken je dan op, beste broeder? Reken je op aanzien? Reken je op gevierd zijn, het zoveelste jubileum en weer een boek uit ter nagedachtenis van of ter herinnering aan of ter ere van? Denk je dat ze je op handen moeten dragen? Het werd helemaal muisstil. Er kwam ook geen woord meer, van de collega's niet, van niemand niet. Heel maf, op een bepaald moment zei iemand maar gewoon: wil je nog koffie? Dan heb je een zootje pastorees bij elkaar. Meer nog koffie. Maar het is wel een essentiële vraag. Ja, maar waar heb jij dan met al je werk op gerekend? Waar ben je dan je hele leven mee bezig geweest? Ja, nou, toen ik nog werkte, toen had ik nog een kring en toen had ik nog dit en toen had ik nog dat. En dat kun je zelf invullen, hè. Maar nu ik oud ben geworden en hulpbehoevend, wordt de zorgkraan dichtgedraaid, dit wordt dichtgedraaid. Ze rekenen niet meer, wij tellen niet meer mee. Of bijvoorbeeld, in sociale zorg ben je allemaal natuurlijk een gezicht, heel belangrijk. Behalve als de oorlog komt, dan tellen ze alleen de aantallen. En als dat er te veel worden, dan tellen ze helemaal niet meer. Dan tel je niet meer mee. En dan kan ik natuurlijk, en dat was net even mijn kwinkslag richting het orgel dat jullie overroelden. Nu kunnen jullie de preek afmaken, hè? Jullie kunnen zeggen, oh Peter, je gaat nu de kant op van, ja, maar bij God tel je altijd mee. Amen, halleluja, laten we een lied zingen. Ja, maar het zal je gezegd worden, bij God tel je altijd mee, terwijl je diep van binnen het gevoel hebt dat je helemaal niet meetelt. Of je krijgt zo'n soort donderpreek van, en wat voor dingen denk je dan na te streven in deze wereld? Nou, moet je dan daar je macht vandaan halen? Nou, mooi niet, bekeer je. Schiet je ook niks meer op. Dat zijn de twee preken, die kunnen jullie verzinnen. Maar nou de preek die ik heb verzonnen. Nou, er is iets heel geks aan de hand. Levi mag niet meetellen. Of meegeteld worden. Ik neem je mee naar de woestijn, naar Israël, naar een census. Dat woord zal ik een aantal keren gebruiken. Een census wil zeggen, het is een volkstelling. En een volkstelling, dat komt een aantal keren voor in de Bijbel, dat Israël een census wordt opgelegd. Een volkstelling. Maar het gekke daarvan is dat op het moment dat iemand dat uit eigener beweging gaat doen, wordt de Heere God ontzettend boos. En gebruikt de levieten om een slachting aan te richten onder Israël. Alsof God wil zeggen, van moet je luisteren, denk jij dat jij je aardse macht kunt tellen? Nou dan nek ik er wel 20% door mijn levieten. Want dat zul je niet doen. Koning David heeft het ervaren. Maar hier geeft God zelf de opdracht voor een census. En waarom mag een census normaal gesproken niet? Omdat in een census, in een volkstelling, wordt bepaald hoe machtig jouw leger is. Hoeveel jij kunt doen op de wereld. Hoe groot jouw macht is als volk. En dat wil God niet hebben. Hij wil geen andere goden naast zich hebben. Hebben we net gehoord. Maar hier draagt God het op. En wat gebeurt er? Let op. God zegt tegen Mozes, jullie moeten een census houden. En dan organiseert hij het hele volk Israël in de woestijn. En voor de mensen thuis, ik maak nu een cirkelgebaar rondom de tabernakel, de tent van de samenkomst. Die zet ik even hier neer. Daarom, dan zie je de vaandels van de stammen, staat er ook. Ja? En dan, nou, dan kun je beginnen bij nummer 1. Daarom heet overigens ons boek in de Bijbel ook nummerie. In de Hebreeuwse Bijbel heet het anders. Maar hier heet het van nummer. Hè? Dus je gaat dan nummeren. Dus, nou oké, okay, dan begin je met het vaandel van Juda en van Benjamin. Je ziet ze allemaal staan. En dan worden ze geteld. Alle mannen, zo telden ze, excuse vrouwen. Maar alle mannen van boven de 20, sorry jongeren, die in staat waren om het zwaard te voeren. Zie je wel waarom God geen census wil. Hij wil niet dat wij aardse macht hebben. Maar goed, God geeft hier de opdracht. En dan kun je nummer 1 gaan lezen. Van Juda zoveel, van Naftali zoveel, van Dan zoveel, van... Komt hij uit op 603.550. Dat heb ik uit mijn hoofd geleerd. 603.550 heb ik straks nog nodig. Maar zegt hij, Levi mag niet meegeteld worden. Even pauze. Levi, dat is de stam die op de rand van leven en dood... Ja, hoe zeg ik dat nou? Gods woord uitvoert. Die Gods woord uitvoert met woorden van vergeving. De priesters mochten de zegen uitspreken van de Allerhoogste. Maar het waren ook de levieten die de doodstraf mochten uitvoeren. Het waren ook de levieten die als Gods eigen stam gebruikt werden om maar eens even de legerplaats rond te gaan en hier en daar eens wat rond te moorden. Andere bijbelgedeelte, daar komen we vanzelf een keer op terug. Dus Levi, dat is een stam. Ja, hoe zeg je dat nou? Nou, God zegt, die tel je niet mee. Die mag niet onder jouw macht vallen. De grens van leven en dood. Het merkwaardige gebeurt nu, dat als je nummer 1 nauwkeurig leest, dat er rondom die tabernakel 12 stammen zijn. Tel ze maar na. Ik heb echt 4, 5 keer geteld. Het zijn 12 stammen. Die worden geteld. En de 13e stam niet. Levi niet. Levi mag niet geteld worden. Wat wordt er van Levi gezegd? Levi moet dicht bij de tabernakel. Om de tabernakel heen wonen. Daar staat nog bij. Bij de tent van het getuigenis. Van het woord van God. Dus krijg je de situatie een beetje te pakken? Je hebt hier helemaal in het centrum. En dan pakten ze toen natuurlijk de 10 woorden, de stenen tafelen. Ik pak nu maar even het woord. Het woord ligt in ons midden. En als Petrus vorige week tegen ons zegt, jullie zijn een koninkrijk van priesters. Dan is het de bedoeling dat wij met z'n allen rondom dat woord wonen. Heel dicht bij woord en geest. Heel dicht bij God. Dat is de symboliek van Levi. En als mensen dan willen komen bij God, moeten ze door de levieten heen, of naar de levieten toe, en vertellen wat er in hun leven gebeurt. Zie je de wereldontwikkeling komen? Dat de mensen van Stedenwijk, ik noem al waar je dan ook maar vandaan komt, ik weet niet waar jullie allemaal wonen, maar goed, hè? Dat die, als ze bij God willen komen, dat ze als het ware door de levieten heen moeten komen. Jij bent, als ik even koppel aan Petrus vorige week, jij bent de toegang van de mensen tot God. Natuurlijk kunnen we daar heel christologisch, hè, daar komen we vanzelf op terug zometeen. Maar dat is Jezus toch, ja, dat is waar. Maar dat is de opdracht. Jullie wonen rondom het woord en vanuit dat woord ga je de wereld in. Dus jullie zijn het woord in de wereld. En de wereld komt door jullie bij het woord terecht. Zie je de beweging? Maar God zegt, ik wil niet dat jullie meegeteld worden. Ik wil niet, zegt God van de levieten en de priesters, dat ze worden geteld. Met andere woorden, jullie tellen niet mee, kerk van Jezus Christus. En dat zou je ook niet moeten willen. Omdat ik dat verzin, nee, omdat God jullie niet wil meetellen met al die andere mensen op de wereld. Ja, en? Nou, daar zouden we vanmiddag eens een persoonlijk verhaal aan moeten koppelen. Dus ik weet dat ik het nu alleen maar even voor mezelf ga doen, maar laat het nou eens even doordringen en dan zet ik nog even die collega-kring om mij heen. Wat zeggen mijn collega's nou? Heb ik mijn hele leven aan de kerk gegeven? Kom ik in een verzorgingssituatie, vraagt er nooit meer iemand naar mij. Vraagt een andere collega. Waar heb je het dan voor gedaan? Wat dreef jou dan? Wat denk jij dat jij verdiend hebt met alles wat je in deze wereld hebt gedaan? Dat is helemaal het punt niet wat jij verdient. Hoe groot jij bent, hoe sterk jij bent, hoe rijk of arm jij bent. That's not the point, my friend. Maar wat dan wel? Dat God jou in deze wereld zet. Dat jij zijn naam bent onder de mensen. Het maakt geen moer uit of je dat bent op de peuterspeelzaal, en dat bedoel ik niet als leidster, maar als kind. Of dat je dat bent in een verzorgingssituatie als je 86 bent. Dat maakt echt helemaal niets uit. God wil niet dat jij meedeelt in de macht van de tijd. In het aanzien van de tijd. In noem het verder maar op. Jij bent een priester. En als zodanig ben jij door God aan de wereld gegeven om de wereld te dienen in liefde. En daar leg je geen eer mee in de waagschaal. En als je dan op leeftijd gekomen, dan laat ik mijn collega's maar even los. Als je dan op leeftijd gekomen chagrijnig wordt omdat niemand meer naar je vraagt. Dan hoop ik dat er een dienaar van God langskomt en die zegt. Maar je telt ook niet mee. Ja, dat bedoel ik nou juist. Ja, ik ook. Jij telt ook niet mee. En wees daar alsjeblieft blij mee. Dat je vrij bent om mens te zijn op deze aarde in de naam van de eeuwige. Dat je niets hoeft te verdienen. Dat je geen naam hoeft op te bouwen. Dat je dat allemaal niet hoeft. Dat je niet mee hoeft te doen aan de waanzin van de tijd. Maar dat jij door God in deze wereld bent gezet om priester te zijn. Het grappige is, en gaan we even terug Komen ze wel heel praktische toepassing hoor. Even terug naar die tabernakel. Dus met andere woorden, het woord van God, dienst van de verzoening, daaromheen de priesters. Hè, zo, ik maak even voor de mensen thuis een beweging om mij heen, want ik sta natuurlijk nu midden in die tabernakel. En daaromheen de wereld. Staat er iets heel aparts. 603.550. Kun je heel veel over zeggen. Maar dat is het aantal tot strijd beschikbare mannen van de 12 stammen om Levi heen. Die moeten allemaal een halve shekel betalen. Een halve shekel. En als je nou in Exodus 30 gaat kijken, naar wat de tabernakel kost, dan zijn dat precies 603.550 halve shekels. Ja. Ja, ik weet het, je moet God heten om dat te verzinnen. Ja, dat is zo. Maar moet je luisteren wat de Bijbel ons daarmee zegt. De Bijbel zegt daarmee, alles wat wel meetelt in deze wereld, heeft maar één opdracht. Draag de dienst van de eeuwige. Snap je die beweging? Dus al die stammen daaromheen, die hebben een, als het ware, een soort afgeleide functie. Ze leven in de wereld, ze doen daar hun ding, zoals we tegenwoordig zeggen. Ik heb het nooit in de Bijbel gelezen, maar tegenwoordig wel, doen wij ons ding. En daar doen ze het. Maar met wat zij binnenbrengen, dragen zij, je kunt ook in onze termen, financieren zij de dienst van de verzoening. De dienst die de eeuwige God in genade verbindt met de wereld om hen heen. Geweldig, hè? En het mooie is, die 603.550, die zijn ook allemaal gelijk. Ze mogen allemaal maar één halve shekel betalen. Dus de miljonairs onder hen, die krijgen geen miljonairsheffing, wat nu weer een plan is. Die krijgen geen miljonairsheffing in Gods Koninkrijk. En de armen onder ons, die krijgen geen vrijstelling. Want wat is namelijk de bedoeling van die halve shekel? De bedoeling van die halve shekel is dat je met je halve shekel, de munt van toen, dan ga je naar de priester toe. Althans, dat doen je ouders dan, als je geboren wordt. Ga je met een halve shekel ga je naar de priester. En dan zeg je van, ja, moet je, mijn kind is door God aan deze wereld gegeven als priester. Maar het is geen leviet, dus ik moet mijn kind vrijkopen van die dienst. Ik snap dat mijn kind in het licht van Gods Koninkrijk hier in Almere, dat mijn kind bedoeld is om priester te zijn op zijn middelbare school. Bedoeld is om priester te zijn op haar volleybalclub. Of in haar atletiekvereniging, dat snap ik. Maar mijn kind kan niet in de tabernakel dienen, dat gaat niet. Dus ik koop mijn kind vrij, halve shekel, staat in de wet. Dus met andere woorden, dat hele volk Israël is geroepen, niet de een meer als de ander, maar om diep van binnen het besef te dragen dat je priester bent. Diep van binnen te weten dat waar jij bent, waar jij staat, waar je ook komt, wat ook je taak is, dat jij de naam van de Allerhoogste handen en voeten geeft in jouw bestaan. Ik zit niet op jouw kantoor. Ik zit de Bijbel te bestuderen op mijn kantoor. Ik sta niet op jouw werkvloer. Ik geef geen leiding aan jouw medewerkers. Dat ben jij. Daar ben jij door onze God gezet. Ik zit niet in jouw klaslokaal. Daar zit jij. En jij bent daar de priester. Dat is, en samen dragen wij dus dat woord van onze God. Hé, dat is toch wel een heel mooi gebaar. Ja, dus wij tellen wel mee. Nee, je telt niet mee. Want God geeft jou als wisselgeld. God geeft jou aan de wereld om daar te dienen. 3 jaar, 10 jaar, 80 jaar, maakt geen moer uit. Dus ga niet lopen klagen dat ze je vergeten, want jij hebt een taak. Ga niet lopen klagen dat je niet gezien wordt, want waar zou je voor gezien willen worden? Jij hebt een taak. Dat is wat leviet zijn, priester zijn in deze tijd betekent. Nou, oké, zeggen de mensen tegen Jezus, ik wil u volgen. Ja? Met vlaggen en vaandels. Ik wil u volgen, zegt Jezus, een ongelooflijk lastige tekst. Hij zegt, de vogels hebben nesten. De vossen hebben holen. Maar de zoon van de mensen heeft geen steen om zijn hoofd op te leggen. Je hoort, ik pak een andere vertaling als de NBV, maar het gaat om het woordje hebben. Een vogel, die heeft wat op aarde. Die keert ergens naar terug. Die heeft iets vasts, een Vos ook, die heeft een hol. Dat is zijn hol. Daar kan hij iedereen uit wegjagen. Maar wie mij volgt, heeft niets. Wij horen, gemeente van Jezus Christus, in Christus naam tot de have-nots van de wereld. Deze wereld is niet ons thuis. Tuurlijk, je mag in een huis wonen, geen probleem. Ik zeg niet dat je met z'n allen op straat moet gaan slapen. Maar wat Jezus zegt is, als jij mij wil volgen, realiseer je dan dat ik de grote have-not ben. Dat ik in deze wereld ben neergezet om mijn leven te geven voor jou, als verzoening, als vergeving voor jouw zonde, dragen van jouw schuld. Dat ik door God in deze wereld ben neergezet om priester te zijn, zodat jij kunt leven met onze God in deze tijd. Wil jij mij volgen? Wil jij mijn voetstappen zetten? Nee, want dat is volgend, dat als Jezus hier in het zand een voetstap zet, dat jij ook in die voetstap gaat staan, en dan in zijn voetstap enzovoort. Wil jij mij volgen? Weet dan dat je een priester bent. Neem je kruis op je, zoals Jezus. En weet dat jij op je werk, jij op je kantoor, jij op je school, jij op je werkplaats of waar dan ook maar zit, jij in je gezin, dat jij daar als Christus bedoeld bent. En dan zeggen mensen van ja, maar geef me dan in ieder geval het recht om mijn aardse bestaan af te hechten. Geef me in ieder geval het recht om mijn vader te begraven. Ja, dan hecht je je aardse bestaan af en dan kunnen ze verder met de erfenis doen wat ze willen. Oké, dan ben ik wel die hefnot, maar laat mij dan in ieder geval afronden waar ik mee bezig ben. Nou, zegt Jezus, laat de doden hun doden maar begraven. Dat is een ontzettend scherpe opmerking. Want hij zegt eigenlijk, mensen die bezig zijn met afhechten van erfenissen, komen de dankdag op terug. Zegt mijn broer dat hij de erfenis met me deelt. Mensen die bezig zijn met afhechten van erfenissen, en mama had mij dat beloofd en dat soort dingen, die zijn dood van binnen, want die snappen niet wat priester zijn is. Een priester heeft een wit kleed en het woord van God en meer niet. Oké, goed. Ja, maar laat me dan in ieder geval afscheid nemen van mijn huisgenoten. En wat komt daarna nog, lijkt Jezus te vragen? Moet je dan nog dit afronden? Moet je dan nog dat afronden? Moet je dan nog hiermee beginnen? Daarmee beginnen? Nee, zegt Jezus. Nee. Nee, al wie mij volgt, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom gaat kijken, die is het koninkrijk niet waard. Het is net zoals met stoppen met roken. Ja, nou worden we persoonlijk. Ja, morgen ga ik stoppen. Nou, mooi niet. Dat gaat je nooit lukken. Drinken, precies hetzelfde. Drugs, noem het verder maar op. Seksverslaving. Morgen doe ik het beter. Ja, mooi niet. Wij weten uit heel veel dingen dat als je Jezus gaat volgen, dat begint nu. Niet over 5 minuten. Dan ben je te laat. Dan is het alweer verder. Als je stopt met roken, doe je het nu. Niet morgen. Gaat niet werken. Waarom niet? Omdat er een reden voor jou is om deze dag nog niet te willen. En Jezus zegt, wat is dat voor halfslachtig gedoe? Je bent door God als priester in deze wereld gezet. Jij bent daar gezet. En als jij iets anders in je hart toelaat dan die dienst, als jij iets anders toelaat dan leviet zijn, dan priester zijn in deze tijd, verkwansel je mijn woord. Natuurlijk moeten we allemaal op onze eigen plek dat leren. Ik kan het op mijn plek best wel goed invullen, hoewel mijn collega's van toen mij wel aan het schrikken hebben gebracht. Ik kan dus mijn leven lang bezig zijn met naam te bouwen. Ook in de kerk. Daar schrok ik wel van. Maar goed, jullie. Ja goed, één gaat dan dominee worden binnenkort. Maar goed, dat is dan tot daar naartoe. Maar jullie zitten allemaal achter computers. Of weet ik waar je zit. Dan moet je ook leren om priester te zijn. En niet een naam te bouwen. Maar wel met datgene wat God jou gegeven heeft. Die computer of die klas of die werkplaats of waar je dan ook maar zit. Dat is jouw taak. Maar ga niet zeggen, laat me eerst afscheid nemen van vandaag. Nee, want dan zit er iets anders in je hart wat concurreert met de roepstem van God. En dan zegt God, ik duld geen andere goden naast mij. Absolutely not. Dus bekering is hier en nu. Opnieuw geboren worden is hier en nu. Priester zijn is niet morgen, begint hier en nu. Punt. De vraag is dan, en dan zijn we terug bij het begin. Tel ik nou mee? Nou, dat is een hele goeie voor vanmiddag. Want ik zou wel eens met jullie willen praten over de vraag, wil jij eigenlijk wel meetellen? Ik zal een klein voorschotje geven. Ik wil het niet. Ik heb er de balen van om mee te tellen. om te worden betiteld als, nou noem het verder maar op, als christelijk gereformeerd predikant. Daar heb ik de balen van. Waarom? Omdat iedereen dan opeens een beeld heeft van wat ik zijn moet. Daar hou ik niet van. Ik ben ik. Punt. Maar ik wil ook helemaal niet meetellen, want dat kost zo ontzettend veel energie. Want dan moet je artikeltjes gaan schrijven, dan moet je boeken nalaten, dan moet je van alles nog wat doen. Helemaal geen zin in. Ik heb absoluut geen zin in. Ik preek liever. Snap je? Maar ook aan jou de vraag. Zou je mee willen tellen? Zou je dat überhaupt willen? En waarom dan? Wat zit er dan in jouw hart waarvan jij zegt, dat moet toch wel meetellen? En bij wie dan? Bij de belasting? Bij de Europese Unie? Op synodes? Waar moet jij meetellen? Nee, je hoeft helemaal niet mee te tellen. Dus God zegt tegen jou vandaag, vanaf nu tel ik je niet meer mee. Maar zet ik jou als offer, als priester in deze wereld. Om te leven met mijn woord. Om dat te ondersteunen. Om daarin mijn stem te zijn in de tijd. En dat kan nu natuurlijk dreigend zijn, heb je toch de dreigende preek van het begin. Ik duld geen andere goden naast mij. Als ik in jouw hart merk dat er een andere God is, einde oefening. Ja, maar dan kunnen wij natuurlijk weer zeggen, dat is de andere preek die jullie hadden kunnen verzinnen. Ja, maar bij God kun je altijd terugkeren. Ja, en zo mismaken wij ons eigen geluid. In ieder geval houden we het bij het woord van God die tegen Mozes zegt, Levi, mag je nooit meetellen. Ga in vrede. Amen.